Hey, leuk dat je luistert. Hillegonda hier met een nieuwe boekenfun. Want een van de belangrijkste dingen in mijn business en wat ik vind als leider is dat je leert, dat je ontwikkelt. En een van de manieren die voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk is, zijn boeken. En of je nu echt een lezer bent of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Want je hebt tegenwoordig ook, en het is natuurlijk een uitkomst, het luisteren naar boeken. Zelf vind ik de combinatie makkelijk, want als ik veel in de auto zit, dan is het heerlijk om gewoon podcasts te luisteren of boeken te beluisteren, omdat ik wat wil leren. Want ja, ik kan een beetje moeilijk achter het stuur gaan zitten lezen, maar ik ben wel van nature een echte lezer. Als kind las ik echt altijd al alles wat los en vast zat. Van de verplichte schoolboeken tot en met gewoon de heerlijke meisjesboeken. En later kwamen daar thrillers en romans bij. Zoals mijn kinderen altijd zeggen, mijn studieboeken. En dat zijn dus in die zin de boeken waarin het de bedoeling is dat er een boodschap en een leerelement in zitten. En de andere zijn ter fun, vermaak en ontspanning. Die combinatie heb ik ook altijd. 2 weken geleden hadden jullie een primeur. Toen had ik de eerste boekenfun over Big Five for Life. Leuke reacties op gekregen. Toen ook al aangekondigd dat ik bezig was met How to be rich and happy. Succesvol zijn in een leven zoals jij dat wilt. John Strelecky heeft dat samen met Tim Brownson geschreven. En ik had al gezegd dat ik daarmee bezig was. Het is voor mij ook een van mijn favorieten, want het is gewoon letterlijk een handboek om on track te blijven en te genieten van je leven. Voordat ik begin, wil ik nog wel even aankaarten dat ik niet het hele boek ga behandelen, maar dat ik er... Ik vond het zo'n tof woord. Ik was het vergeten. Er nuggets uit gaan halen voor jullie. En een nugget is in het Engels een stukje. Iedereen kent natuurlijk kipnuggets. Tenminste, als je wel eens reclame kijkt. Of zelf bij de nodige ketens komt waar je kunt vastvoeden. Daar kennen de meeste Nederlanders het van. Maar nugget is eigenlijk gewoon een stukje... Een stukje. En ik wil in Boekenfun voor jou als leider het compact, leuk en uiteraard weer met mijn eigen sausje en ervaring doen. Wil ik graag met jou de nuggets delen die ik belangrijk vind vanuit leiderschap en leiding geven en ondernemen en ontwikkelen en persoonlijke groei. Die in zo'n boek te vinden zijn. Dus het gaat echt over de pareltjes, de nuggets die ik daarin heb. Nou, ook deze keer in het boek How to be Rich and Happy. Dit gaat dus gewoon niet over rijk, machtig en invloed. Nee, het gaat heel duidelijk over het recept voor een rijk en gelukkig leven. Er wordt ook heel mooi gezegd, je bent rijk en gelukkig als jij kunt doen wat je wilt, wanneer je maar wilt. En hoe dat er dus uitziet, precies voor iedereen, is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar de definitie blijft hetzelfde. Een rijk en gelukkig leven gaat dus over wat jij doet op de momenten dat je dat wilt. En dat zegt dus niet expliciet iets over geld. Want geld op zich is natuurlijk gewoon niet het doel. Het is een middel die je kunt gebruiken om te betalen voor wat je wilt op de momenten dat je het wilt. En die vind ik wel heel krachtig. Dus het boek start daar heel mooi mee. Start heel mooi met een rijk en gelukkig leven. Gaat echt over het besef dat je gewoon kunt doen wat je wilt en wanneer je het wilt. In de kern is het boek gewoon een aaneenschakeling van stappen. Niet per se in die volgordelijkheid. Als wel tips, trucs, elementen om dit voor elkaar te krijgen. En ik denk dat ik er een paar uit ga halen die ik de nuggets vind. die voor mij eye-openers waren of waar ik echt wat aan had. Nou ja, het begin is natuurlijk wel dat je gewoon voor jezelf, dat je ervoor gaat zitten en helder maakt wat voor jou dan zo'n rijk en gelukkig leven is. Hoe ziet dat eruit? Voor mij gaat dat dus op basis van andere mensen helpen tot bloei te komen. Zelf gaan bloeien, maar ook anderen helpen tot bloei te komen. Waarbij ik een katalysator mocht zijn. En ik doe dat door samen met hun te bouwen aan hun bedrijf of aan hun vaardigheden. Maar ook door te bouwen privé. Letterlijk dingen te creëren samen met mijn man en kinderen. Maar ook houdt een rijk en gelukkig leven voor mij in. Bouwen op zich, het proces daarmee bezig. Dat is voor mij echt, dat voelt als heel gelukkig bezig zijn. Ook nog eens een keer met de mensen waar ik van hou. Of waar ik een band mee opbouw die ertoe doen. En dat kunnen dus klanten zijn. Maar dat kunnen ook zeker natuurlijk familieleden, vrienden en mijn gezin zijn. Maar dat is maar een klein stukje ervan. Want ontwikkelen, als ik een dag niet iets geleerd heb of gelezen heb. Een stuk heb gedaan, een klein stukje ontwikkeling, vind ik het een gemiste kans. En ja, voor mij draait dat echt bij aan rijk en gelukkig zijn en je ook zo voelen. Dat brengt ook dankbaarheid en gratitude met zich mee. Verbinden is voor mij er ook zo in. Nou, voor mij zijn dit dus echt kernelementen die je aan de hand van je Big Five for Life en je reden van bestaan, zoals ik ook al eerder heb gezegd in het vorige boek wat we behandeld hebben, doen. Want ja, dit zijn echt wel de basisdingen van een rijk en succesvol leven leiden. En ook dit voor jou waarheid maken. Want ook mensen die geen geld hebben, of weinig geld, kunnen zich heel erg rijk voelen. Omdat ze beseffen dat ze gezond zijn. Want iedereen weet, op het moment dat je kunt nog zoveel geld hebben, maar op het moment dat jij serieus ziek bent, dan doet geld er niet meer toe. Dan gaat dat niet om een rijkdom van geld. Nee, dat gaat om een rijkdom dat je beseft dat je gezond bent van lijf en leden. Dus rijk kan in verschillende facetten, op verschillende manieren naar voren komen. Je Big Five for Life is daar een geweldige indicatie van. Wat dit voor jou betekent. Wat zijn jouw waarden? Echt gewoon heel duidelijk ontdekken wat jou te doen hebt. Maar ook inderdaad, wat jou dus drijft of motiveert om dat te willen doen. Dit gaat ook over je achtergrond, over je les van, weet je wel, het is belangrijk om echt bewust hiernaar te streven. Dus eerst glashelder te maken wat je te doen hebt en met wie je dat zou kunnen doen. Want dan heb je weer de wies, hoe kun je daarnaar kijken. Maar ook heel bewust bezig zijn met wat motiveert je? Wat zorgt ervoor dat je dit voor elkaar krijgt? Het boek geeft ook handvatten hoe je dat dan helder maakt. Je kunt kijken naar je pluspunten, goede eigenschappen. Er is echt een hele trits in het boek te vinden. Van niet alleen het normen- en waardeverhaal, maar ook gewoon variërend van wat jouw specials zijn. Complete lijsten en voorbeelden, superleuk. Dat vond ik wel weer heel krachtig. Een volgende stap is ook vooral is om dat rijk en gelukkig leven aan te gaan, als je weet hoe dat eruit ziet en welke hulpbronnen je daarbij hebt, is dat je ook echt gaat kijken naar dat angsten, overtuigingen die er zijn, die je belemmeren om door te gaan, om het na te streven, om een rijk en gelukkig leven te leven elke dag. Omdat je dat bewust zijn. Het feit dat ik hier gewoon heerlijk op mijn werkkamer, met het zonnetje van buiten schijnend op mijn bureau, deze podcast voor jullie opneem, maakt dat ik me echt heel erg rijk en gelukkig voel. Want ik vind het heerlijk om kennis te delen. En het voelt gewoon zo groots en rijk dat ik dit kan doen. Dat ik op een woensdagmiddag met de zon achter mijn eigen, op mijn fijne plek dit voor jullie mag doen. Dat voelt als heel rijk en warm en dat ben ik me bewust. Maar het heeft mij wel heel veel gekost. Onder andere, het maken van een podcast is niet aan iedereen besteed. Niet iedereen vindt het leuk, kan dat, whatever. Ik heb er heel erg lang tegen aangehikt. En dat komt omdat ik gewoon letterlijk overtuigingen had en angsten had om dat gewoon te doen. Een van mijn belangrijkste overtuigingen waar ik echt heel lang last van heb gehad, is eigenlijk wel dat ik vond dat ik hard moet werken. En wat ik daarmee bedoel is natuurlijk ook wel een beetje de Nederlandse, Calvinistische, Noord-Nederlandse inslag. Met de paplepel, weet je, je werkt gewoon hard en dan krijg je geld. Ik heb ook jarenlang natuurlijk in het uurtje-factuurtje-systeem gezeten. Ik vind ook oprecht, ik vond ook oprecht dat ik hard moest werken en dat ik dan pas iets verdiende. Dus ik moest dat. Dus wat ik nu op dit moment doe, letterlijk, op een woensdagmiddag, terwijl het geweldig weer is buiten. Ik heb vanochtend heel stuk met de hond gewandeld. Is niet werken in mijn beleving. Hier deze podcast opnemen. Net een training gehad. Zelf weer mogen ondergaan. Een stukje mentoring. Dat zijn geen werkelementen. Dus ik heb het veranderd. Ik heb deze overtuiging echt aangepakt. En overtuigingen omzetten kan heel lastig zijn. Zijn wij er maar liefst twee hoofdstukken aan in dit hele verhaal. Voor mij is het heel simpel. Maak hem gewoon zachter. Alleen als je als in mijn geval zegt, ik moet hard werken, dan zal ik daar alleen maar van maken voor mezelf. Ik mag hard werken. Of ik moet enigszins hard werken. Breng ik al nuances aan waardoor hij al niet meer zo hard en zwaar en belemmerend werkt. En ik zet natuurlijk letterlijk de overtuiging in de spotlight. Omdat ik hem van alle kanten ga bekijken in hoeverre ik hem kan ontmantelen en kan veranderen. Want hij belemmert mij. Want zolang ik blijf denken dat ik hard moet werken, en ik doe dat een keertje niet, zoals deze woensdagmiddag, dan voel ik mij daar niet gelukkig bij. En dan gaat er geen brood op de plank komen. En dus ben ik niet rijk en ben ik niet gelukkig. Op dit moment voelt dat gelukkig wel zo. Want ik heb hem omgebogen en ik heb ervan gemaakt in mijn geval, niet ik moet hard werken. Ik heb er inmiddels voor mezelf van gemaakt, ik mag slim werken. En slim werken is dus inderdaad op een andere manier naar werk kijken. In plaats van dat ik mijzelf verhuur voor 40 uur in de week als manager, waarbij ik uurtje factuurtje betaald krijg, heb ik de transitie gemaakt door mijn kennis te delen in de vorm van mentor, masterminds, MMB's, trainingen en workshops, om andere managers en teams wel te helpen te begeleiden, maar niet door dedicated mijn tijd aan te bieden, maar door ze vooral mijn kennis aan te bieden. En dat is slim werken. Dus dat is iets waardoor ik van een oud patroon en een overtuiging die me echt heeft tegengehouden om rijk en gelukkig, want ik werd echt niet gelukkig van 40 uur als manager in de zorg te werken. Want daarmee miste ik heel veel tijd en aandacht en fun met mijn gezin. Met mijn kinderen. Mooie momenten. Dat is iets wat ik niet wilde. Dit boek geeft dat echt heel mooi weer. En helpt je dus ook als een van de elementen om die overtuigingen aan te passen. Een leuke vind ik ook. En daar gaat ook een heel hoofdstuk over. Dat je kunt zeggen, weet je, bij jezelf af te vragen. Wat zou James Bond doen? Er staat een superleuk verhaal in. Maar ook dat is zoiets. Als je weet wat voor oefening dat is en hoe je dat kan doen. Is dat je dan jezelf helpt om niet in de angst of in de kan ik niet of in de negatieve modus te zitten, maar om je te helpen om te blijven werken aan wat je hebt opgesteld over wat voor jou rijk en gelukkig is en waar je happy van wordt. Nou, en dan hebben ze de laatste en die vind ik eigenlijk wel erg tof. Ze maken gebruik van de, dan moet ik echt even het boek erbij pakken, want anders vergeet ik dat. De Rijk en Gelukkig Matrix, dat is het, de RGM. En dat is letterlijk een overzichtje waarbij zij heel mooi laten zien. Dan kan ik hem natuurlijk niet vinden. Ik had keurig netjes overal briefjes in gedaan. Is dat zij echt wel heel mooi kijken van in hoeverre jij daadwerkelijk rijk en gelukkig wordt van datgene wat je doet. En dat zetten ze weg tegen twee assen. Namelijk de as van Jandori. Ik kan hem echt niet vinden. Ik ben aan het scrollen en zie ik Playboy Imperium. Zo grappig. Nou, ik weet het niet. Rijk en gelukkig matrix. Nou, als ik het niet kan vinden, dan zal het ook wel niet relevant zijn dat ik dit met jullie deel. Het leuke is, vind ik, dat er ook een stukje NLP, neurolinguistisch programmeren, in terugkomt. Want ja, dat is natuurlijk ook echt een toolbox, zoals ze het worden gegeven, om inderdaad succesvol te zijn. Wat is succesvol gedrag en hoe kan je dat doen? Nou, dat komt ook letterlijk terug in dit verhaal. Want ze hebben het over bewust bekwaam, bewust onbekwaam. Maar ook over bewustwording op zich. Maar ook over de nuances tussen ben jij een gevoelsmens? Ben je visueel ingesteld? Ben je auditief ingesteld? Dus kortom, een hoop van dat soort elementen. Die echt heel erg kunnen helpen om je gewoon rijk en succesvol alvast te gedragen, zodat je je ook zo voelt. Want daar begint het ook mee. Want op het moment dat jij rijk en gelukkig door het leven wil gaan, begint dat ook met dat je je daar zo gedraagt. Omdat je, als je tegen jezelf zegt dat je dat al bent, dan komt dat op die manier op je af. Maar ervaar je dat ook zo. Want hoofd, emoties, wat je denkt is wat je voelt en vice versa, dat gaat zo snel. Dus als jij zegt van, joh, weet je wel, ik voel me rijk en gelukkig, dan is dat zo. Dus gedraag je ook zo. Maar wat kun je daarbij helpen? Nou, al deze mooie zaken en elementen. Last but not least is, denk ik, uiteindelijk, nou, de rijk en gelukkig matrix zit er gewoon niet in, is denk ik het feit dat het van belang is dat je ook beseft dat bepaalde realisme moet zijn. Ze noemen het hier mooi. Wees geduldig onrealistisch. En als jij een rijk en gelukkig leven wilt krijgen, dan moet je geloven dat het leven zoals jij wilt dat mag zien, altijd mogelijk is. Ook al zegt de hele wereld of je boekhouder dat het niet kan. Als jij die gevoelens kunt interesseren, als je dat zichtbaar kan maken, dan heb je stap 1. En dat kan dus met je Big Five. Echt, moet je gewoon een keer doen. DM me. Ik kijk op de website staan regelmatig. Super tof. Dan heb je het in 2 dagen glashelder te pakken. Wat je ook kan doen is gewoon letterlijk, en ik kijk hier de hele tijd wel naar, een vision board. Voor visuele mensen, iets minder voor de intuïtieve mensen, denk ik. Tenzij het intuïtief samenstelt misschien. Maar ook daarmee kun je iedere keer kijken. Ik kijk nu iedere keer letterlijk naar onder andere flessen champagne, de auto die ik heel graag wil, proost, maar ook vliegen en familiemomenten. Dus ik kijk echt naar mijn zakelijke vision board en roep op die manier meteen de gevoelens en de associatie en de wensen op die ik wil, die dit jaar bijdragen aan mijn rijke en gelukkige leven. Zijn ze realistisch? Weet ik niet. Zijn ze onrealistisch? Weet ik ook niet. Maar ze zijn wel wat ik wil. En wat daarvan belang is dat het ook relevant is om, en dat staat er ook, dat er toch wel enige geduld bij kan komen kijken. Manifesteren kan instant, maar toch zijn er inspanningen die langere tijd doen. En daar wil ik ook de podcast mee afsluiten. Namelijk een heel mooi verhaal wat erin staat, waarin heel duidelijk wordt dat geduldig onrealistisch zijn echt wereldchanging kan zijn. En dit gaat over het verhaal van Nathan Strauss. Hij woonde rond 1890 in New York en was een van de eigenaars van Macy's, groot warenhuis. Hij was actief filantroop en richtte zich vooral op de bevolking van New York zelf. In 1893 besloot hij iets te gaan doen voor de kinderen in New York. Want namelijk op dat moment gingen 1 op de 10 kinderen dood voordat hij of zij de leeftijd van 5 had bereikt. Strauss vond er iets gedaan moest worden aan de kwaliteit van de melk die deze kinderen kregen. Hij volgde een eenvoudige redenering. In de zomer, als het heel erg warm was, is melk eerder bedorven. In de zomer gingen ook aanzienlijk meer kinderen dood. Misschien was er een verband. Hij deed onderzoek en vond uiteraard de volmaakte wie. Het bleek namelijk daarvoor, zo'n 30 jaar geleden daarvoor, Louis Pasteur, een Franse chemicus, een manier had gevonden om bacteriën te doden die ervoor zorgden dat de melk bedierf. Helaas werd dat proces, dat nu bekend staat onder de naam pasteuriseren, in de VS nog niet gebruikt. In juni 1893 zette Strauss in zijn eigen stad een bedrijf op dat melk verwerkte. Alle melk die er vandaan kwam, werd gepasteuriseerd en werd vervolgens op de markt gebracht tegen prijzen die mensen zich konden veroorloven. En als ze te arm waren, dan regelde hij dat ze een coupon kregen, zodat ze de melk gratis konden krijgen. In de daarop volgende 7 jaar ging Strauss hiermee door en opende nog 6 andere vestigingen all over the country. Een van de dingen die hij deed was zorgen dat een weeshuis, dat de melk tot op dat moment betrok van een kudde koeien, ook over gepasteuriseerde melk kon beschikken. En binnen een jaar was het sterftecijfer van het weeshuis met meer dan 30% omlaag, alleen al door het gebruik van gepasteuriseerde melk. Ondanks al zijn successen in die 7 jaar ontdekte Strauss dat hij in zijn streven de kinderen te helpen best wel tegen de bierkaai vocht. Want in 1907, ongeveer 14 jaar, slaagde hij er niet in om de stad New York zover te krijgen dat men eiste dat alle melk werd gepasteuriseerd. Zelfs Teddy Roosevelt, de toenmalige president, constateerde aan de hand van een onderzoekscommissie dat het pasteuriseren de smaak, kwaliteit, voedingswaarde of verteerbaarheid van de melk niet beïnvloedde, maar veel ziekte voorkwam en vele levens redden. Dit was niet voldoende om de financiële bezwaren te overwinnen die de melkindustrie natuurlijk gebruikte als rechtvaardiging voor het feit dat men niet gebruik maakte van gepasteurisatie. Pas in 1913, toen er duizenden mensen de dood vonden door een tyfusepidemie, waarbij melk te dragen was, kwamen de betreffende ambtenaren in New York in actie. Als de melk gepasteuriseerd was geweest, waar Strauss voor had gevochten, dan zou men het tyfusvirus daarbij ook gedood hebben en had men de epidemie naar alle waarschijnlijkheid kunnen voorkomen. Nu het grote publiek achter Strauss streven stond, werd het in 1917, dus ruim 30 jaar later, in bijna alle grote steden van de VS een vereiste dat melk gepasteuriseerd was voordat het verkocht mocht worden. En het leidde ertoe dat de kindersterfte in steden als New York met meer dan 60% omlaag gingen. Nou, Nathan Strauss is een perfect voorbeeld van iemand die geduldig onrealistisch is. Onrealistisch, hij waagde zich natuurlijk op pad waarbij hij duizenden kinderen het leven kon redden door iets te veranderen wat nog niet gangbaar was. En geduldig, bijna 25 jaar van zijn leven gebruikte inspanningen, gestaag door en naar aanleiding van een extern leesde tyfusepidemie kreeg hij eindelijk voor elkaar wat hij wilde. Verlaging van de kindersterfte. En het mooie is, bij al dat streven kon hij wel rijke en gelukkige momenten noteren. Namelijk zijn eerste bedrijf, zijn volgende 6 vestigingen, de samenwerking over pasteurisatie. Maar ook dat natuurlijk een Teddy Roosevelt en die onderzoekscommissie, de uitslag waaruit, allemaal rijke en gelukkige momenten. Allemaal stapjes in een geweldig proces, wat uiteindelijk 25 jaar later ervoor zorgde dat hij een droom waarmaakte. Wil jij dat nou ook? Bel dan, DM me. Ik vind het echt tof om jou te helpen om glashelder te krijgen hoe dat er voor jou uitziet. Maar ook om te kijken wat jou kan helpen. Dat is wat ik doe. Jou versterken in je persoonlijke leiderschap. Nou, dat was het genoeg voor vandaag. Ik denk de wereld aan nuggets in dit boek. Doe er je voordeel mee. Wil je het lezen? Nog één keer. De Boekenfun Club was dit. How to be rich and happy. Succesvol zijn is leven zoals jij het wilt. John Strackley en Tim Brownson. Dankjewel, veel leesplezier!